Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Dit is de uitzending van woensdag 24 april 2024. Leuk dat u luistert. Vandaag bellen we met veldecoloog Robin Sinclair van Australian Wildlife Conservancy. Want er is mooi nieuws over een van de unieke dieren die Australië rijk is, de Western Quoll. Met onze huishistorica Ingeborg van Teeseling duiken we dit uur in het leven van twee Australische vrouwen. Twee opvallende vrouwen. En ook gaan we dieper in op de sterke band die Indigenous Australians hebben met het land. Dat is dan niet met Ingeborg, maar dat is een losstaand onderdeel. Dat achtergronden bij het nieuws en muziek van Nederlandse bodem allemaal het komende uur. Maar nu eerst de SBS Nieuwsflits. De SBS Nieuwsflits van woensdag 24 april. Mijn naam is Paulien Roesink. De federale regering en de oppositie zeggen dat er meer moet worden gedaan om het geweld tegen vrouwen in Australië aan te pakken. Volgens hen is er sprake van een crisis. De premier van New South Wales, Chris Minns, heeft een onderzoek aangekondigd naar de wetgeving in zaken huiselijk geweld en borgtocht. Aanleiding is de dood van de 28-jarige Molly Tishurst uit Forbes eerder deze week. Zij is de 25e vrouw die dit jaar is omgekomen door gendergerelateerd geweld. De baas van de Australische Binnenlandse Spionagedienst en het hoofd van de federale politie hebben er bij technologiebedrijven op aangedrongen om meer te doen om gebruikers online veilig te houden. ASIO-directeur-generaal Mike Burgess en AFP-commissaris Rhys Kershaw geven later vandaag een gezamenlijke persconferentie in de National Press Club, waarin ze sociale mediabedrijven zullen oproepen om te helpen bij het handhaven van de wet. De Franse bouwvakker die de dader van de steekpartij in Westfield Bondi Junction probeerde te stoppen, zegt dat de afgelopen anderhalve week in een waas aan hem voorbij zijn gegaan en dat hij tijd heeft genomen om alles wat er is gebeurd te verwerken. Op camerabeelden is te zien hoe Damien Guerrero, inmiddels ook bekend als Bollard Man, Joel Couchy op een roltrap in het winkelcentrum probeert tegen te houden met een paal. Het Israëlische leger heeft opdracht gegeven tot nieuwe evacuaties in het noorden van Gaza en waarschuwt burgers dat ze zich in een gevaarlijke gevechtszone bevinden. Humanitaire hulpverleners zeggen dat er geen plannen zijn om Palestijnen te evacueren. Daarbij zeggen functionarissen van het Rode Kruis tegen persbureau AFP dat evacueren onder de huidige omstandigheden niet mogelijk zou zijn. 47 jaar na de basisschoolgijzeling in Bovensmeelde komt er een groot onderzoek naar de trauma's van de slachtoffers. Een van hen, de nu 58-jarige Cor Uding, heeft daar jarenlang voor gestreden. Uding was 11 toen hij in 1977 met 104 andere leerlingen en 5 leerkrachten werd gegijzeld door 4 Zuid-Molukse jongeren. De kinderen en 1 leerkracht zaten 4 dagen vast. Die 4 andere leerkrachten werden bijna 3 weken vastgehouden. Het leger beëindigde de gijzeling tegelijk met de treinkaping bij De Punt. Volgens Uding is er nauwelijks nazorg geweest. Ook de periode na de gijzeling was voor hem traumatisch door rellen en militaire aanwezigheid in het dorp. Meer nieuws uit Nederland. Nederlanders maken zich namelijk meer zorgen om oorlog. Zo blijkt uit het jaarlijkse vrijheidsonderzoek van het comité 4 en 5 mei. Tegelijkertijd zeggen minder mensen zich zorgen te maken over onder meer klimaatverandering en vervuiling. Het comité meldt dat ook de zorgen om terrorisme, nepnieuws en populisme zijn toegenomen. Maar bij de thema's oorlog, waar een stijging werd gemeten van 38% naar 56%, en migratie, een stijging van 15% naar 26%, zijn de toenames het grootst. Klimaatverandering neemt ondanks een daling met 37% de tweede plaats in van zorgwekkende thema's. Het draagvlak van de dodenherdenking op 4 mei blijft onverminderd hoog. 83% zegt die belangrijk te vinden. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. De achtergronden bij het nieuws dan. Als u kleine kinderen heeft of kleinkinderen, dan kent u dit muziekje misschien wel. De Australische animatieserie Bluey heeft erkenning gekregen van de Australian High Commission in Londen vanwege zijn culturele impact en internationaal succes. De show werd voor het eerst uitgezonden in 2018 en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest bekeken kinderprogramma's ter wereld. Een fanfareband waar een koning u tegen zegt en een levensgrote Bluey begroet de fans buiten bij Australia House in Londen. Het gebouw is voor één dag omgedoopt tot Bluey House, ter ere van de Australische cartoonheld. De geanimeerde kinderserie uit Australië draait om een hondenfamilie en de avonturen van puppy Bluey, die veel speelt met haar zusje Bingo. Deze fans zeggen aangenaam verrast te zijn.
I liked it very much. I was quite surprised, but it's really nice to hear that it's come all the way.
It's great. It's super exciting to see something like this here in London.
Bluey ontving dus een Special Recognition Award voor zijn culturele impact in het Verenigd Koninkrijk en de wereld. U hoort Stephen Smith, de High Commissioner van Australië voor Groot-Brittannië.
I will award today the highest honor I'm authorized to give. People with a higher authority and higher responsibility will have to think that through carefully.
De prijs is de eerste in zijn soort en viert de spectaculaire groei van de show, die inmiddels in meer dan 60 landen wordt uitgezonden. Volgens meneer Smith is het succes van de show in Groot-Brittannië en de rest van de wereld een bewijs van de vindingrijkheid en het kunstenaarschap van de creatieve industrie in Australië.
It allows Australian stories, modern day Australian stories, to be taken to the world. It's also great for the Australian High Commission because it enables us through our creative and cultural diplomacy to make links with the United Kingdom in a way in which otherwise is not possible.
Het is een gevoel dat je ook hoort als je met fans van de show praat. Bluey wordt geprezen om de manier waarop het moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt, zoals geestelijke gezondheid. Deze moeder zegt dat dat onder meer de reden is waarom deze show resoneert met haar familie.
I love Bluey. I think it's a really good educational program for children. It teaches really good values. And I just think it's a great watch for kids as well.
And
really good fun. Even my dog loves Bluey. Apparently the colors are really good for dogs to watch.
Het speciale evenement viel samen met de release van een onverwachte extra aflevering, wat fans deed speculeren dat de show ten einde liep. Een speciale lange aflevering met de titel The Sign volgde de familie Healer terwijl ze hun huis te koop zetten. Dit was een verhaal van Alexandra Jones en Alex Anifantis voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Gaan we verder met sport. Met minder dan 100 dagen tot de Olympische Spelen in Parijs worden er vraagtekens gesteld bij de geplande openingsceremonie op de rivier de Seine. Vorige week was er een speciale bijeenkomst om stil te staan bij het naderende start van de Spelen, georganiseerd door de voorzitter van Parijs 2024, Tony Estanguet, en de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra. Meneer Estanguet zei tijdens dit evenement dat hij er vertrouwen in heeft dat de openingsceremonie zich op en rond de Seine zal afspelen.
The message of the French president Emmanuel Macron was very strong. He explained again that we have a very ambition, a very strong ambition with Paris 2024 to deliver this unique project of an opening ceremony on the River Seine in Paris Center. And of course we are preparing all the details of the delivery of this event with a contingency plan, to adapt to any context of could happen in France at this moment. But definitely it was very strong and clear that the project we want to deliver is the opening ceremony on the River Seine.
Op 26 juli staat een 6 kilometer lange botenparade gepland door het hart van de stad met ongeveer 10.500 atleten. Maar in aanloop naar de Spelen, waar naar verwachting miljoenen mensen op zullen afkomen, is het dreigingsniveau in Frankrijk opgeschaald. Regeringsfunctionarissen en Franse atleten hebben zorgen geuit over de openingsceremonie, waarbij meer dan 100 wereldleiders aanwezig zullen zijn. Voorzitter van het Franse Nationale Olympisch Comité, David Lapartien, benadrukt dat er bij de voorbereidingen voor de parade op de Seine rekening wordt gehouden met de veiligheidsrisico's. En hij vindt dat de parade door moet gaan zoals gepland.
The situation worldwide is quite complicated with the war in Ukraine, with the situation in Gaza, Israel and Iran, with terrorist attack. We can see that everywhere in the world. So of course it's normal that the government is trying to see all the options on the table, but the clear option is to have the opening ceremony on the Seine River. I'm sure it will be a great success.
De organisatoren zeggen dat er plannen zijn mocht er zich een noodsituatie voordoen. Ondertussen heeft de politie op grote schaal migranten verwijderd uit een verlaten kantoorgebouw in het zuiden van de hoofdstad. Het gebouw bood onderdak aan zo'n 450 migranten, waarvan de meeste op sociale huisvesting wachten. Liefdadigheidsinstellingen beschuldigen de autoriteiten ervan daklozen uit de stad te willen verwijderen om het er beter uit te laten zien voor de Spelen. Maar de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, spreekt van toeval.
What I want to emphasize is that it has nothing to deal with the Olympics. These policies, they were implemented before the games. They will be implemented after the games. And we want to handle those difficult situations with the best possible humanity. This is why we work with, you know, all the associations. We really want to make things as fair as they can be. But again, I am the minister for sports and the Olympic Games and it has nothing to see with the Olympics.
Deze Olympische Spelen krijgen ook kritiek vanwege een vermeend gebrek aan diversiteit tijdens de fakkelceremonie. Vanuit Olympia in Griekenland, waar hij was voor het ontsteken van de Olympische vlam, zei Tony Astanget dat diversiteit een prioriteit is voor deze Spelen.
I was moved by this moment of tradition where everything began 2,800 years ago, and it was part of the tradition, and I respect the tradition. It's also very important, but definitely I can confirm that for Paris we will be very involved and engaged in the diversity. It will be the first games ever gender equal in the history. And definitely we are also very involved in this gender equality.
Kira Heen maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Mooi nieuws uit Mount Gibson Wildlife Sanctuary in West-Australië. Want daar zijn voor het eerst in meer dan 100 jaar baby quolls gespot. Quolls, oftewel buidelmarters, zijn op de Tasmaanse duivels na de grootste nog levende roofbuideldieren ter wereld. Ecologen kwamen de diertjes op het spoor toen het lokaas uit de kattenval in het natuurreservaat verdween, maar er geen kat gevangen werd. De jonge quolls werden met dank aan een onopvallende wildcamera zogezegd op heterdaad betrapt. We belden over dit heugelijke nieuws met veldecoloog Robin Sinclair van Australian Wildlife Conservancy.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Robin, how excited were you when you saw the footage?
Oh, we were tremendously excited. It took a few seconds to really sink in. And I know we all sat in the office when we first saw these pictures of the young quolls and really wanted to double and triple check that they were actually what we were seeing, because it's quite a milestone for us on the sanctuary.
Mm-hmm. A quoll, it reminds me to a possum, but they have the ladybug spots.
Yeah, they're maybe about half the size of a cat, a little bit smaller than a brush-tailed possum that people might be used to in some cities in Australia. They're a little spotty, kind of a golden, orangey-brown colour, and yeah, these beautiful white spots which have these unique patterns on every quoll.
Yeah, and you will not meet them in the wild very easily, I reckon.
No, not very often. They were once found across about 70% of Australia, but now, sadly, they're only in pretty isolated patches in southwest Western Australia, and then a few places where they've been reintroduced, like here at Mount Gibson. But yeah, they're pretty secretive and only come out at night generally.
So what happened to them? Why are they close to extinct?
So there's two big threats to the quolls. Land clearing is a big one. A lot of their habitat has been cleared, but also foxes and feral cats. So they're both introduced predators here in Australia. And they eat both the quolls, the chidich, and their prey. So one of the reasons we've been able to reintroduce the chidich here at Mount Gibson is that we have conducted fox and feral cat control and kept their numbers low, which has created a safe space for the quolls.
Yeah, and funnily enough, that's also how you found out about these four little guys.
Yeah, it's a funny story. So we'd spotted a feral cat near one of the tracks on the sanctuary, and as part of our control program, we'd put out some traps to try and catch it. And we kept finding that these traps were closed in the morning and the bait that we put inside them was gone, but there was nothing inside. So we put out some motion sensing cameras, which is something we use quite often to monitor a lot of the species we've got on the sanctuary. And we put these to watch the traps. And sure enough, when we looked at the images the next morning, what was getting into these traps and then squeezing out through a little hole that we hadn't previously noticed were these tiny little baby quolls.
Yeah, and the babies, that's the special part about it all, because, you know, the quolls are there because you introduced them yourself. What is so special about these babies?
So these babies we detected were the first independent young born here at Mount Gibson, probably in about 100 years. So, yeah, we reintroduced 45 adult quolls to the sanctuary last year. But this is our first signs that they've been breeding and then that those young that have been born are out on their own in the world once again. And it's a really great sign that the translocation and the reintroduction program is working well here at Mount Gibson.
Yeah. Can you tell me a bit more about Mount Gibson?
Yeah. So it's about 3-4 hours north of Perth inland. It's semi-arid, so it's quite dry out here, but we've got lots of lovely woodland, eucalyptus woodland and shrubland. It's a large property, so it's something like 130,000 hectares. And over the last 10 years or so, AWC, the Australian Wildlife Conservancy, who I work for and manage the property, have conducted a really large reintroduction project here. So we established a 7,800 hectare feral predator-free area that doesn't have any foxes and feral cats. And into there, we've released a range of native Australian species that were once found here but weren't because of foxes and cats, things like numbats and bilbies, as well as some lesser-known species like woylies, which are like a really tiny wallaby. And yeah, in recent years, we've expanded our program to beyond that fenced area and started releasing more species into the broader sanctuary, like the quolls.
Yeah, and the quolls that you reintroduced there, where did they came from?
So they came from, some of them came from other wild populations in Western Australia. So there's a few spots where they're still hanging on down and around Perth. And then
so,
we also
released...
So you released...
can catch them and then relocate them. That doesn't hurt them.
Yeah. We work closely with the Department of Conservation here in WA to figure out where there are healthy populations. And you only ever take a small number, so those populations that do exist remain healthy. But yeah, you put out traps with a stinky chicken in it, pieces of chicken which the quolls seem to love, and they'll wander into the trap, and then the next morning you can scoop them up and you transport them very carefully up to Mount Gibson, and after a health check they get released onto the sanctuary in their new home.
Yeah, so they are obviously carnivores, not like the possums chewing on leaves.
Yeah. So the quolls probably out here on sanctuary will eat little small mammals, so things like rabbits and hopping mice, probably small lizards, so skinks and geckos, and then they'll eat lots of little bugs as well, so spiders and things like that.
Yeah, and are they friendly animals or are they more a bit like the devils, the Tassie devils?
They're surprisingly nice to work with. I think when we first started working with them, we were all a bit worried that these little carnivores might be a little bit feisty. And they've certainly got a little bit of attitude. But yeah, they vary in personality. But once you're working with them, they're quite nice to work with. But certainly once they're out in the wild, they've got a little bit of fight to them too.
Now, I'm wondering if sanctuaries like Mount Gibson are open to public, as in can you visit and see what kind of work you do?
Here at Mount Gibson, we've got a campground that's open to the public. So that will open up in May, and we have a season that runs through till later in the year. Otherwise, we're generally not open to public visits, but people can follow along with what we do online as well.
What is the ultimate goal for the quolls?
The ultimate goal here will be to establish a self-sustaining population in the wild at Mount Gibson. So this year we're going to continue with some further releases, hopefully, if all goes to plan over the next few months. And yeah, hopefully they will continue to breed and have more babies and form a self-sustaining population that can carry on in this area for many years to come.
Yeah, and you release them close to the sanctuary?
Yeah, so we've kind of got an area where we've done particularly intense control of the foxes and feral cats. So it's, and we identify the areas which are the best habitat for them, and then, yeah, release them in the sanctuary and keep track of them after release.
Yeah, just one little thing about the little juveniles. Their names, they are so cute.
Yeah, so we've taken them to name them after biscuits. So we've got things like Oreo and Tim Tam and Monte Carlo. And I think the idea behind that was that they're, when they're that small, they're very sweet. And also kind of the idea was that they're freshly baked here at Mount Gibson. So yeah, we've given them some silly names.
Yeah, that's really great. We've got some photos and some video footage from the release of them, because of course you catch them and you check them out and documented all their spots and everything, so you can recognize them for the next time, I think.
Yeah, yeah. So we were lucky we were able to catch up a couple of these youngsters. And then, yeah, like you say, we record the spot pattern of all these squalls, because just like humans have unique fingerprints and zebras have unique stripes, the spot patterns on the quolls are unique. So it means that when they do show up on our motion sensing cameras, we can keep track of where they're moving and who's surviving and moving through which parts of the landscape.
Yeah, well, the video footage is very cute. The photos are as well. So if you're interested, please go to our website, sbs.com.au/Dutch. And thank you so much for explaining and sharing these wonderful news about the quolls.
Thanks for speaking to us. It's great to share the news.
Ja, de beeldmateriaal van de quolls, het videootje en wat foto's is ook terug te vinden op onze Facebookpagina. facebook.com/sbsdutch. Het is nu bijna 6:30. Even goed nadenken en rekenen als ik zo naar de klok kijk. U luistert naar SBS Dutch en het is de hoogste tijd voor muziek, denk ik zo. Dit is Het Dorp van Wim Sonneveld. Als u een vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat we enkele maandelijkse rubrieken hebben over bijvoorbeeld Nederlandstalige boeken voor volwassenen, maar ook voor kinderen. En ook interessante Nederlandstalige podcasts. Australië tot nu toe is ook zo'n terugkerend onderdeel. Hierin vertelt historica Ingeborg van Teeseling over geschiedenis van Australië. Daarbij moet u denken aan Anzac Day en Uluru, maar ook aan de Eureka Stockade en het ontstaan van de Mansheds. Vandaag zijn Daisy Bates en Bessie Riespiet onderwerp van gesprek.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11:00 ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ingeborg, vaak hebben wij het samen over onderwerpen, maar vandaag wilde u het over twee mensen hebben. Vertel.
Kijk, de Australische geschiedenis zit vol met geweldige karakters die het waard zijn om niet vergeten te worden. Dus ik dacht, laat ik je af en toe eens iets vertellen over wat krenten uit de pap. Vandaag twee interessante vrouwen, tenminste dat denk ik. En over die eerste heb je vast wel eens iets gehoord, Daisy Bates. Wij kennen haar als een van de eerste vrouwelijke antropologen. Een van de eerste mensen ook die veel hands-on onderzoek deed naar het leven van First Nations groepen aan het begin van de vorige eeuw. Er is bijvoorbeeld een foto van Daisy Bates. Je ziet een oude, chique witte dame op een stoel tussen een groep Aboriginal mensen die wat onwennig om haar heen staan. En Bates wordt meestal met respect besproken. Iemand die veel goed deed voor Australië en voor de positie van First Nations mensen. Daar denk ik anders over, maar dat wil niet zeggen dat ze niet heel interessant was. Bates was geboren in Ierland in 1859, de dochter van een alcoholist die haar in een weeshuis onderbracht toen haar moeder stierf. En in 1882, toen ze 23 was, was ze het leven van weinig geld en geen scholing zo ontzettend zat dat ze de boot nam naar Australië. Daar kwam ze eerst terecht in Charters Towers, dichtbij Townsville in Queensland, waar ze een man tegen het lijf liep die we ook kennen. Harry Morant, ook wel bekend als Breaker Morant. Breaker zou later worden geëxecuteerd voor zijn wandaden in de Boerenoorlog. Je kent die film van Bruce Beresford. Shoot straight, you bastard, zegt hij dan ergens. 3 weken na haar aankomst waren Bates en Morant getrouwd. En een maand later werd Morant opgepakt voor het stelen van 32 varkens. En dat was het voortijdig einde van het huwelijk. 3 jaar later trouwens trouwde Bates weer en een paar maanden later nog een keer, allemaal zonder eerst te scheiden. Tijdens dat laatste huwelijk kreeg ze een zoon, Arnold, en een tijdje ging het goed, maar in 1894, toen ze 36 jaar oud was, ging ze terug naar Engeland waar ze zichzelf opnieuw uitvond. Tegen wat hoofdredacteuren van kranten aan Fleet Street vertelde ze dat ze uit een hele goede protestants-Ierse familie kwam, die banden had met de koninklijke familie en dat ze in Australië journalist was geweest. Eentje die alles wist over First Nations mensen. En dat was wel slim, want er waren inmiddels allerlei geruchten dat First Nations mensen slecht behandeld werden in Australië. En Daisy Bates zei dat ze daar de waarheid over zou kunnen schrijven. En dat sloeg aan. Dus 2 jaar later zat ze weer op de boot naar Australië met Arnold als de officiële Australië-correspondent voor de Times.
Zo, een ondernemend typeje die je niet zo bij de pakken neer gaat zitten, hoor ik. Wat gebeurde er daarna met Daisy Bates?
Nou, een hele tijd lang reisde ze Australië rond. Ze zat een paar maanden in Nullarbor en daarna in Broome. En overal deed ze eigenlijk hetzelfde. Ze zette een tent op en liet wat spullen komen. Een goede tafel en een fijn bed. En ze was ook altijd hetzelfde gekleed. In een hele preutse jurk met lange handschoenen en met een sluier ervoor. En natuurlijk had ze een pistool naast haar bed, want het kon nog wel eens gevaarlijk zijn in de woestijn. En wat ze deed was inderdaad schrijven, maar vooral toekijken. Want Bates was ervan overtuigd, zoals veel mensen trouwens in die tijd, dat het Aboriginal ras, zoals dat toen heette, op het punt van uitsterven stond. En Bates geloofde dat het haar taak was als journalist en al snel ook als zelfbenoemd antropoloog om dat uitsterven te beschrijven. En dus ook om niks te doen als mensen hulp nodig hadden, want dan zou je dat uitsterven maar uitstellen en dat leek haar anti-wetenschappelijk. Dus als er geweld plaatsvond tegen de mensen waar ze mee leefden, First Nations mensen, dan deed ze dus niks. Want dat geweld was in haar ogen onderdeel van, zoals ze dat noemde, de zorg en het vaderschap van de afstammelingen van de Britse imperialisten. Geweldige mensen eigenlijk, waar ze dan Aboriginal mensen tegen afzetten. Die hadden, en ik quote hier, vreemde rituelen, waren heksen en wilden en zelfs kannibalen en babykillers. Dat laatste was trouwens iets dat Pauline Hanson in 1997 in haar boek De Waarheid nog eens zou herhalen. En daarbij quoten ze ook Daisy Bates. Bates schreef allerlei artikelen en boeken over First Nations mensen en al snel werd ze echt heel beroemd als de grote witte koningin van de woestijn. Iemand die meer wist over First Nations dan zij zelf. Ze had een veelgelezen column in allerlei kranten die, dat vinden we nou echt heel get voor mijn inboorlingen en ik, heten. En daarnaast schreef ze dingen als de enige goede halfbloed is een dode halfbloed. En dat relaties tussen First Nations mensen veel te los waren. Dat was trouwens nogal een uitspraak natuurlijk van iemand die 3 keer getrouwd was zonder tussendoor te scheiden. In 1910 werd ze benoemd tot reizende protector van de First Nations in West-Australië. En in die functie kon ze bepalen wie met wie mocht trouwen, wie waar mocht werken, welke kinderen van hun ouders werden weggenomen. En dus een heel machtig iemand eigenlijk. In 1933 benoemde koning George haar tot Commander of the Order of the British Empire. En ze bleef schrijven tot ze overleed in april 1951, 91 jaar oud. Wat ik interessant vind is dat we de meeste van haar enge ideeën vergeten lijken te zijn. Als we het hebben over Daisy Bates, gaat het over een vrouw in een tent in de woestijn die het beste voor heeft met de First Nations mensen om haar heen. We kennen haar nog steeds als een Australische legende, terwijl ik daar persoonlijk wel andere kandidaten voor zou weten. Bessie Riespiet bijvoorbeeld.
Nou, voel ik me heel slecht, want ik denk, wie?
Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ik vermoed dat vrijwel niemand meer weet wie Bessie Riespiet was. Maar ik vind dat onterecht, want een beetje minder aandacht voor Daisy en een beetje meer voor Bessie, zou ik zeggen. Kijk, ik werd voor het eerst voorgesteld aan Bessie Riespiet toen ik tijdens research voor iets anders een oude foto tegenkwam in een krant uit april 1964. Dus nu precies 60 jaar geleden. Wat je ziet, in zwart-wit natuurlijk, is Bessie bijna 90 jaar oud. Ze draagt een prachtige dure jas met een mooie parelketting en een hoed. Ze heeft witte handschoenen aan en houdt een paraplu vast. Maar ze is ook blootvoets en staat tegenover een bulldozer in de Swan River in Perth. Achter haar zie je bergen zand en nog meer bulldozers. Die zijn aan het proberen namelijk om een deel van de rivier te verbouwen tot zesbaansweg. Bessie is alleen en dus weet je dat haar protest weinig zal uithalen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik dacht, wie is dat deze vrouw die op hoge leeftijd in de vroege jaren 60, toen nauwelijks iemand dat nog deed, aan het protesteren was om de natuur in stand te houden?
Ja, ik wil eigenlijk wel meer weten over haar.
Nou, Bessie was geboren in 1874 en had een hele bijzondere jeugd. Ze was een van zes kinderen, maar ze groeide niet op met haar ouders. Haar moeder, Jane, was heel close met haar zus, Louisa. En Louisa kon geen kinderen krijgen. En dus gaf Jane twee van haar eigen kinderen, Bessie en Olive, aan Louisa. Zo deelden de zussen de kinderen die er wel waren. Bessie en Olive groeiden dus op bij Louisa en haar man Ben. En die was wijnboer en paardenfokker, maar vooral ook politicus in Zuid-Australië. En wat heel belangrijk was voor Bessie, was dat hij een groot voorstander was van vrouwenkiesrecht en vrouweneducatie. En dat Ben en Louisa ervoor zorgden dat de twee meisjes feministisch werden opgevoed, zoals Betty dat later zou beschrijven. En na de beste scholing die dat op dat moment voor vrouwen voorhandig was, trouwde Bessie in 1898 met een jonge wolhandelaar die een geweldig huis voor haar bouwde in West-Australië. En het ging heel goed met de zaak, dus Bessie had makkelijk achterover kunnen leunen en de rijke dame kunnen spelen, maar daar had ze helemaal geen zin in. Want net zoals haar tante Louisa kon Bessie geen kinderen krijgen en hoewel dat treurig was, gaf dat haar ook de tijd om het zaken aan te pakken. En daar begon ze mee in 1906, toen ze de Children's Protection Society oprichtte om iets te kunnen doen aan het schokkend hoge kindersterftecijfer op dat moment. Al snel realiseerde Bessie zich dat je pas iets voor kinderen kon doen als je ook hun moeders hielp. En in 1909 kwam ze met de Women's Service Guilds of Western Australia, die al snel overal in Australië werden opgezet. Die gildes hielpen individuele vrouwen natuurlijk, maar ze zetten ook ziekenhuizen op die speciaal voor vrouwen waren ingericht en zelfs ongetrouwde vrouwen behandelden, wat destijds helemaal niet normaal was. Toen dat op poten stond, opende Bessie samen met de gildes de eerste gratis crèches en daarna een trainingsschool speciaal voor vrouwen. En vervolgens begon ze aan wat ze zag als het echte werk, de politiek. Liefdadigheid was verder prima, vond ze, maar het ging haar om de macht voor vrouwen en echte sociale veranderingen. En dus begon ze politici te benaderen met een paar eisen. Een basisinkomen voor vrouwen, een betere deal voor vrouwen in gevangenissen en oude vandaagen te huizen en natuurlijk gelijk loon. Haar slogan was, heb vertrouwen in de vooruitgang en zorg dat je die leidt. Mooi vind ik dat. In 1913 was Bessie even in Londen, waar ze de suffragette Emily Pankhurst hoorde spreken. En diezelfde avond schreef ze een brief aan haar zus Olive en zei: het was alsof ik mijn ruggengraat voelde groeien en steviger worden. De rest van mijn leven zal ik blijven vechten voor moed en vrijheid voor vrouwen.
Ja, nou is er een verschil in iets zeggen en iets doen. Heeft het gedaan?
Nou, nogal ja. In 1990 richtte ze de Australische Federatie van Vrouwelijke Kiezers op. En daarna een van de Australische Federatie van Vrouwen voor Gelijkwaardig Burgerschap. En omdat Australië een van de weinige landen was waar vrouwen konden stemmen, zorgde ze dat die internationaal bereik hadden en vrouwen overal ondersteunen. Want zonder de mogelijkheid om te stemmen waren vrouwen, zoals Bessie schreef, witte slaven. Zonder rechten over zichzelf en hun kinderen aan de wolven overgeleverd. In de jaren 20 reisden ze de wereld over om die boodschap te verkondigen en om de Volkenbond, dus de voorganger van de Verenigde Naties, te ondersteunen als lid van de Women's Party. Ze zorgden dat er overal vrouwenpartijen ontstonden, in de wereld dus hebben we het over. En in 1922 was ze het eerste vrouwelijke lid van de Australische delegatie naar de Volkerenbond. In de jaren 30 was ze nog steeds aan het reizen. Ze deed daarbij bijvoorbeeld ook de ashram aan van Mahatma Gandhi. Die ze overigens prees als een van de meest belangrijke mannen in de wereld. Terwijl het grootste deel van het Witte Westen hem nog altijd zag als een irritante luis in de pels. 1935 was een geweldig jaar in het leven van Bessie. Met name door haar toedoen kwamen er toen honderden vrouwen van overal in de wereld bij elkaar op een internationaal congres over universeel vrouwenkiesrecht. Bij elkaar representeerden die vrouwen 50 miljoen vrouwen die lid waren van al hun organisaties. Dus daar was ze terecht hartstikke trots op. Maar een paar jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit en Bessie, die net was aangekomen in Londen, kon daar niet meer weg. Dus 5 jaar lang reed ze daar met ambulances, zorgde dat er eten kwam voor vluchtelingen en een plek voor ontheemde kinderen.
Dat is best een indrukwekkend cv. Heeft ze daarnaast nog meer gedaan?
Nou ja, toen moest haar werk in natuurbescherming natuurlijk nog beginnen. En begin jaren 50, toen Bessie eigenlijk al soort van met pensioen was, op haar 80ste dus, besloot Perth Council om het laatste overgebleven stukje bush af te graven en er een zwembad en een parkeergarage op te zetten. Bessie zette onmiddellijk een Citizens Committee op, een burgercomité. En het duurde even, maar in 1959 was het voorstel van de baan. En dat inspireerde haar om in 1964 voor die bulldozer te gaan staan, toen de plannen voor die zesbaansweg werden gemaakt. Het werd een van de weinige mislukte projecten van Bessie Riesbeet, maar in 2006 werd ze Bessie, die eind van de jaren 60 was overleden, toen werd ze opnieuw ontdekt. Er kwam een Bessie Mabel Riesbeet Memorial Trust, die geld geeft aan vrouwelijke studenten die iets met politiek en openbaar bestuur willen. En Bessie kreeg een standbeeld, niet ver van die plek waar ze ooit tegenover die bulldozer stond. Ze heeft daar de hoed niet op en de ketting niet om, maar de plaquette zegt: Bessie Riesbeet, pleitbezorger van burgerrechten en natuurbeschermer. Weinig woorden voor een enorme carrière, maar eentje waar we als Australiërs wel heel trots op kunnen zijn.
Ja, zeker weten. Indrukwekkend. Dankjewel, Ingeborg.
Graag gedaan.
Meer gesprekken met historica Ingeborg van Teeseling over de geschiedenis van Australië zijn te beluisteren op onze website. sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en kies dan voor Australië tot nu toe.
Aboriginals en Torres Strait Islander volkeren hebben een diepgaande spirituele band met hun land, die verweven is met hun identiteit, het gevoel erbij te horen en hun manier van leven. Het vertegenwoordigt hun afkomst, de basis van hun bestaan en bewaarder van hun verhalen.
Dit is SBS Radio Dutch.
Auntie Didder Martin, een Wabanya-vrouw van de Yuin Nation, belichaamt deze diepgaande verbinding als gerespecteerde ouderling en Aboriginal ontdekkingsranger die samenwerkt met National Parks and Wildlife Service op Dharawal Land in New South Wales. Ze zegt dat land geen entiteit is die je moet bezitten, maar eerder een onlosmakelijk onderdeel van haar dat gerespecteerd en verzorgd moet worden.
I can't speak for all people, but for me, with the land, we don't and never will own the land. We have a role to protect the land, our country. The land is what provides us with food, water, shelter, only to name a few. Land is a terminology, but it runs through our veins. It's our first breath and it will be our last.
De connectie tussen de First Nations volken en hun land gaat ongelooflijk diep. Zo diep dat alleen al in de buurt zijn van hun land voldoende is om een gevoel van verbondenheid op te roepen dat niet in woorden uit te drukken is.
Spirituality is my strength, a sense of belonging, a connection and a sense of knowing your country. For instance, when I'm traveling home from Sydney, as soon as I come around the Kaiama Bend, I look down the coast. And the feeling of belonging just overcomes me. And I think, I'm home.
Desmond Campbell is een trotse Gurindji en Alawa Nalgan man uit de Northern Territory en CEO van Welcome to Country. Een organisatie die de groei van rijkdom en succes binnen de Aboriginal en Torres Strait Islander gemeenschappen tot doel heeft. Hij ervaart soortgelijke emoties wanneer hij terugkeert naar zijn land.
When you're on that dirt track, there's this anticipation as you're seeing key sort of hills and trees that's telling you that you're getting closer and closer and closer. And so there's this build, and I'm getting goosebumps actually thinking about it now that I'm in Sydney and thinking about being home, being on country. There's this anticipation that you know what you're going to smell, you know what you're going to taste, you know who you're going to see. It's just this familiarity that just will never leave you.
Hij zegt dat het een plek is waar je kunt zijn wie je bent en waar je je veilig voelt.
Very joyful happiness feelings that really rises all the senses in your body. And although we didn't grow up there permanently, it's as if we were there just yesterday. Every time we go there, it's just so familiar to us. And you just feel safe. You feel like you're in a place that you can be who you are as an Aboriginal person. You can speak the language and people know what you're saying. You can hear the language.
Meneer Campbell benadrukt het belang van het regelmatig terugkeren naar het land van zijn voorouders. Niet alleen voor het behoud van zijn cultuur en taal, maar ook voor de bevordering van de diepgaande spirituele verbinding. Die verbinding stelt hem in staat zijn organisatie effectief te leiden.
Fills me up, fills my spirit up. It allows me to be able to be living in a place like Sydney and work for an organization like Welcome to Country. Through this platform at Welcome to Country, we're sharing culture and language from all these different countries all around Australia. So for me to be able to be leading that, I need to be maintaining my culture and my language and have that integrity. And I can only do that by going home from time to time.
Ook legt meneer Campbell uit dat zijn spirituele band met het land voortkomt uit de verhalen die hem als kind werden verteld en die ook belangrijke kennis en lessen over het land bevatten.
My Gurindji side, which is on my father's side, that's desert country. The animals are different. The seasons are different. So the stories were different as well, because entwined with those stories were lessons about when you can go hunting during different seasons and what you can hunt. Entwined with those stories were lessons about if you do the wrong, for instance, if you play with fire during the wrong season, the consequences of a big bushfire happening and the consequences of destroying flora and fauna habitats that might be important for cultural harvesting.
Bradley Hardy is een trotse Nyamba, Yularai, Kuma en Kamilaroi man en een moderne bewaarder van de Brewarrina Aboriginal Fish Traps gelegen langs de Barwon River. Hij zegt dat de rivier zijn bloed en identiteit is.
I live about 700 meters north of the fish traps. I live on the deep part of the river. I'm a river person, and off that river, I'm black soil person. The river's my blood. The river's my identification with the community that brings community together. We need all those as to become one.
Meneer Hardy blijft verhalen en geschiedenissen van zijn land vertellen en werkt als lokale gids voor de Brewarrina Aboriginal Cultural Museum. Hij zegt dat het zijn plicht is om de verhalen levend te houden en deze door te geven aan de volgende generatie.
I'm fortunate enough, I'm around a lot of the old people a lot of time, and they got to share a lot of this stuff with me. And I'm glad I took notice of a lot of that stuff. And often explain this on tour. I learn from my old people to share with the young. That's how I keep it evolving. So I explain to people when I do tours of the fish traps in the museum that the tour is never about me, but it's about honouring my old people, sharing with the young, and laying a platform for the young ones to keep sharing our history of the world. And it's our duty to do that as people.
De visvallen staan bekend als een van de oudste menselijke constructies ter wereld en zijn gemaakt van rotsen die strategisch in U- en C-vormen zijn geplaatst. Niet alleen om de vissen te vangen, maar ook om sommige vissen door te laten zodat die verder kunnen in hun levenscyclus. Bradley Hardy zegt dat het een heilige plaats is waar veel stammen samenkwamen.
It's a sacred site. We've got to try to protect it. People ask, oh, can I go down and do that? I said, no. We try not to have just anyone go into them traps, you know. So mainly for our people, you know, like for what's happened in the past, we don't want people blowing them up or anything like that. So that's our main duty, is to not only tell people about them and keep it evolving amongst our young people, but for the world, oh, these places are special places like the traps. Try to do keep preserving our stuff and sharing our stuff.
Het National Park waar Auntie Deirdre werkt heeft een overvloed aan heilige plaatsen. Landschappen die van grote betekenis zijn voor First Nations volkeren. Ook zij wijst op het belang om kennis te hebben van deze sites voordat je ze bezoekt. Zoals bijvoorbeeld de specifieke mannen- en vrouwen-sites.
They are knowledgeable places that you can't visit until you get the knowledge. Like for instance the men's and women's site. We all have a responsibility to our country by sharing and passing the responsibility to our upcoming future, the youth and our young ones. I enjoy going up there because the actual site that I take them down to is to a women's site, and I could share that story. Sort of hard because you have a lot of male.
Door met lokale indigenous gemeenschappen in gesprek te gaan over deze locaties of onderzoek te doen via de lokale Land Council, toon je niet alleen respect, het biedt ook kansen van onschatbare waarde om de ware geschiedenis van First Nations people te leren kennen.
And that's why we want people to come out and learn about our stuff. Yeah, whether it be the fish traps here or whether it be a lot of our other history too, or in different places, we want people to come and to really get the truth of our history, so they can't just read about it in different books or stuff, but come and see. You know, we want people to come out and learn about this stuff, but also be mindful and respectful of our stuff too.
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au/dutch kunt u deze aflevering terugluisteren, net als onze andere gesprekken en podcastseries. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de SBS Audio app. Deze is helemaal gratis en voor niks te downloaden in de Apple Store en Google Play. En we zijn ook te vinden in uw eigen favoriete podcastplayer. Natuurlijk is SBS Dutch ook present op Facebook, www.facebook.com/SBS Dutch. Ik zeg dat nog een keer, www.facebook.com/SBS Dutch. We delen hier onze gesprekken en u kunt ons liken zodat u niet mist en kunt meepraten over onze onderwerpen. Ja, hoort u hem? Herkent u hem? We eindigen vandaag met muziek van The Golden Earring. Dit is Back Home. Ik wens u een fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.